Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin proponent A.A. Theo uit Ridderkerk voorgaat. De schriftlezing is uit Psalm 32. De kerkdiensten vanavond om 6:30 op dominee A. Langeweg uit Haaften voor te gaan. Op zondag 25 juli in de ochtenddienst om 9:30 op dominee G. Mulder uit Kootwijk voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 op dominee W.C. Meeuwse uit Sliedrecht voor te gaan. De voorbeden, Gijs en Jenny van Loon van Loon, Kerkeland 5, herdachten op 12 juli hun 25-jarig huwelijksjubileum samen met hun kinderen. In het gezin van Jelle en Willeke van de Bogert, Verzandstraat 1, is op vrijdag 16 juli een dochter geboren. Ze heet Lotte Dilia. Haar roepnaam is Lotte. Ze is het zusje van Eva en Rens. Mintje van Ballengooien, Verzandstraat 24, krijgt deze week weer een chemokuur als de bloedwaarden goed zijn. Mededelingen. Vanmorgen is er na de ochtenddienst gelegenheid elkaar te ontmoeten op het Ebenezerplein. Voor koffie en iets fris wordt gezorgd. Ook als u thuis hebt meegeluisterd, bent u van harte welkom om even langs te komen. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. U mag uw gave digitaal geven. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang is Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33 en daarvan het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Het zevende vers van Psalm 33. Luister ook deze morgen naar de woorden van Gods heilige wet, de samenvatting. En zingen we aansluitend het vierde vers van Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En bewijs ons eens genade. Dat is het vierde vers van Psalm 79. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverige God, die de misdaden van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u van daar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte deze woorden aldus samen. Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Het is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult de naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we eens met elkaar een zegen vragen over deze dienst. Grote en heilige Heere in de hemel, als gemeente mogen we samenkomen rondom een geopend woord. Het zij hier in dit kerkgebouw en thuis middels de livestream. Om uw spreken te horen. Want waar uw woord open gaat, komt u ten diepste zelf aan het woord. En het is de goddelijke stem die tot ons klinkt, ook al schakelt u daar menselijke woorden bij in. U, de grote schepper aller dingen. U die het gehele gedrag van de mensheid ziet, geen musje valt ter aarde buiten uw wil om. U ziet daar de plaatsen waar mensen tobben, vanwege het hoge water. U ziet daar de gemeente samenkomen onder buitengewoon moeilijke omstandigheden van vervolging en verdrukking. Maar u ziet ons ook hier, in dit kerkgebouw of thuis op de bank aan de keukentafel. Uw ogen die de ganse aarde doorlopen en ja, de psalmdichter heeft het beleden of er ook iemand was die goed is, die voor uw aangezicht kan bestaan. En de psalmdichter geeft zelf het antwoord, niemand. We zijn allemaal afgeweken, eigen keuze gemaakt en ja, dan mag het ons vanmorgen weer verwonderen dat we zoveel goede gaven uit uw vaderlijke hand ontvangen. Terwijl als u in het recht zou treden, gade slaan onze ongerechtigheden. Ja, dan gaat het niet goed met ons. Dan zou de deur van uw huis gesloten moeten blijven. Dan zou u moeten stoppen met spreken. Ons in het ongewisse laten ronddolen op de weg door het leven. Om eeuwig om te komen. Maar dat wilt u juist niet. En daarom mogen we als gemeente samenkomen. En laat u het woord zondag op zondag klinken. Opdat er vrede met u is. Verzoening met u. En we hebben het gezongen zo even met elkaar. Nadat we uw woorden, uw wet gehoord hebben. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult. En misschien moeten we wel belijden, nu we deze woorden nogmaals citeren. Ja, ik heb ze wel meegezongen. Ze waren opgegeven om te zingen. Maar eigenlijk zo heb ik het niet ervaren dat het een schuld is die ons met schrik vervult. De schrik die om ons hart slaat en ja, het is eigenlijk zo gewoon dat we naar de kerk kunnen gaan en dat er weer een voorganger is en dat alle dingen gereed zijn, dat de dienst door mag gaan. En in zekere zin mag dat ook gewoon zijn. En danken we u voor die gewoonte die we als gemeente mogen hebben, die instelling van uwentwege. Maar heren, doen we er ons vanmorgen voor oplichten, verwonderd over zijn. Dat u naar ons omziet. Dat u als die heilige schepper van hemel en van aarde, waar de engelen rondom staan die u een heilig toeroepen. Dat u met mensen zoals wij van doen wilt hebben. En dat we al onze kleine en grote zorgen en zorgjes, maar ook onze vreugden en dankbaarheid voor u neer mogen leggen. Dat u dat hoort, dat u dat ziet, dat u dat opmerkt, dat u onze gedachten zelfs kent, onze nieren proeft. Heren, dat maakt de verwondering des te groter. Dat we ook vanmorgen weer in uw huis zijn. Dat het woord mag klinken en daarom bidden we het. Wees met uw geest bij ons. Dat hebben we nodig. Die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die geest die wijst naar hem. Die het alles volbracht heeft, de goede herder. Jezus Christus. En heren, mag zijn naam centraal staan vanmorgen. Hij die het weer goed gemaakt heeft. En dat we mogen schuilen achter zijn bloed. Heren, laat dat de zegen zijn van de verkondiging van het woord vanmorgen. En dan leven we na Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort. En wat is het rijk dat die geest niemand overslaat. Jongeren die gezichten zien en ouderen die dromen en allen profeteren. Heren, van uw kant is er geen belemmering. En geef dan ook dat niemand van ons die geest uitblust, weerhoudt. Maar kom met uw kracht en met uw liefde, ook vanmorgen. En dan bidden we voor hen die een taak hebben in deze dienst. De koster, de organisten, als we de techniek bedienen. Maar ook als we straks onze gaven geven, misschien wel op een andere wijze dan gewoon. Heren, laat het werk in uw dienst doorgaan. En dat uiteindelijk de lof, de verkondiging van vanmorgen, uw naam groot mag maken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Breek zo het rijk van de boze af. Neem weg al het verkeerde en hoor zo ons gebed. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente wil ik met elkaar het woord openen. In Psalm 32. Psalm 32. Eigenlijk wat een bijzondere aanleiding. Dat is meer dan voor mezelf. Ik heb geen eigen gemeente, dus in die zin mag ik altijd vrije stof houden. Ik ben natuurlijk wel gehouden aan het kerkelijke jaar. Maar afgelopen maandagavond waren we bij vrienden op bezoek. En ja, we komen daar zo ongeveer 2 keer per jaar dat we bij elkaar komen. En hij is zo'n 10 jaar jonger dan ik, rond de 50. En een half jaar geleden is longkanker ontdekt. Ja, en dan voel je natuurlijk wel aan dat zo'n avond, ja, hoe zou ik het moeten omschrijven? Het was eigenlijk een avond met een lach en een traan. He, dat allebei. En zeker toen we uit elkaar gingen, dan heb je het diepe besef van, het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn. En dan misschien de volgende keer op zijn begrafenis moeten komen. En dan ga je naar huis en, nou ja, al zijn hobby's die hij vroeger bij wijze van spreken had en waar hij in op kon gaan, dat is helemaal niet te sprake gekomen. Tal van psalmen gingen voorbij. En dat je op zo'n moment realiseert, en ook deze psalm werd nog geciteerd, dat hij eigenlijk in zijn ziek zijn het uitsprak, wat is God goed? Heb je dus notabene nog kinderen thuis? Wat is God goed, hè? Dat de schuld vergeven is, dat het weer vlak ligt. En het was eigenlijk een stukje lofprijzing wat de Heere gedaan heeft. En ja, dat was voor mezelf eens redelijk, eens een hele basale tekst nemen. Om vanmorgen eens bij stil te staan, hoop ik ook vanmiddag bij stil te staan. En dat is Psalm 32, het eerste vers. Maar laten we gewoon even voor het verband, Psalm 32, even voor onze herinnering allemaal. We kennen de geschiedenis van David en Batsheba, hè? Kinderen onder ons kennen die geschiedenis ook. Nou ja, als zij dan het bericht doet, ik ben zwanger. Ja, hoe kan ik dat nog toedekken? En nou, via slinkse wegen probeert hij het op Uria te schuiven, maar dat lukt niet. En dan laat hij hem uiteindelijk doden. Sneuvelen op het slagveld. En dan komt Nathan. Jij bent die man. En dan schrikt hij zo geweldig. Een heilzaam schrikken mag ik dat wel noemen. En dan schrijft hij Psalm 51. Het staat daar ook boven, hè. Dat David die psalm dicht nadat hij tot Batsheba was ingegaan. En nu denken we de verklaarders, en dat zou ook heel goed kunnen passen, dat hij op dat moment, misschien weer een paar dagen later, we weten dat niet, Psalm 32 geschreven heeft. Dus je zou dat een klein beetje als achtergrond kunnen houden. Het kan ook een andere zonde geweest zijn, we weten dat niet, maar heb je een klein beetje de achtergrond. Psalm 32. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag, want dag en nacht drukt uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht verandert in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van wachtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom, met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten. Wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk. Alle oprechten van hart. Ik denk dat de psalm zich redelijk laat samenvatten in dat allereerste vers, een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Ja, dat is ook maar gelijk het thema, hè? Zonden vergeven. De zonden vergeven. Daar gaan we ook van zingen. Ter inleiding op de verkondiging, namelijk Psalm 32 in de berijming. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat is het eerste vers van Psalm 32. Gemeente willen dus vanmorgen stilstaan bij Psalm 32, eerste vers, een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Voordat ik de schriftlezing deed, gaf ik al even aan wat de aanleiding is, hè, om over dit gedeelte eens te preken, met elkaar bij stil te staan. En toch heb ik dan even een aarzeling, hè, als ik me dan achter mijn bureau zit en je kijkt eens wat staat hier precies en wat is de achtergrond van de tekst. En laat je het jezelf eens even op je inwerken, zo'n psalm, zo'n thema, zonden vergeven, dat heb ik ook als thema boven de preek geschreven. En dan is er toch een bepaalde aarzeling bij mij in de sfeer van, ja, het is natuurlijk een heel wezenlijk thema. Er zal niemand vanmorgen in de kerk of thuis via de livestream zeggen, ja, zo'n thema is ouderwets of dat geldt niet meer. Nee. Het is een heel bazaal, wezenlijk thema voor de christelijke gemeente. Daar zullen we het allemaal over eens zijn. Maar leeft het? Is het een, ja, laat ik het zo maar zeggen, een actueel thema? Is het een thema wat ons bezighoudt? Misschien heel raar om het zo eens vanmorgen te zeggen, mag ik eens de proef op de som nemen? Met eerbied gezegd, het is eigenlijk een soort spelletje. Ik kwam daarachter, ik werk in het verpleeghuis. Misschien even een stukje achtergrond, ik werk in het verpleeghuis. Verpleeghuis Salem en Ridderkerk en nog wat verpleeghuizen eromheen. En ja, dan zie je natuurlijk zo wat er op die afdelingen gebeurt. En veel ouderen die bij ons wonen, de gemiddelde leeftijd is hoog, veel ouderen die bij ons wonen, die lijden aan dementie. Vergeetachtigheid, hè? U kent het ziektebeeld allemaal wel. En dan proberen welzijnsmedewerkers, activiteitenbegeleiders of huiskamermedewerkers, die proberen een beetje zinvolle activiteiten aan te reiken, wat bezig te zijn, dat de dag een bepaald structuur heeft. En ik was bij een van de bewoners daar en toen was zo'n bezigheidstherapeute, die was bezig met, ja, een soort spelletje, waarbij ze zinnen zei, en dat vertelde ze ook, hè, ze zaten dus met z'n vijven zo aan een tafel. En toen zegt ze, ik zal een spreekwoord zeggen en dan moet u het afmaken, moet u het raden. De appel valt. Nou, en dan zie je het gelijk gebeuren dat iemand oplicht en valt niet ver van de boom. Goed zo, mevrouw Jansen. Nog eentje. Hoge bomen. Nou, daar komt-ie. Wat test je dan eigenlijk? Dat is geheugen. Die spreekwoorden die hebben we vroeger geleerd. En nu memoriseer je ze even. Nou doe je een beroep op je lange termijn geheugen en vloep, dan komt hij eruit. Maar nou liet die zuster de mensen nog wat verder nadenken. En zegt, moet u de zin afmaken? Ik word heel boos als... En nou kun je geen zin uit het geheugen halen. Maar nou moet je even gaan nadenken van... Wanneer werd ik ook alweer... Oh, als de kinderen aan de postzegelverzameling van me zaten, zegt zo'n man. Dus dat kon hij zich blijkbaar heel goed voorstellen. Kinderen, als ze even aan zijn postzegel en ze hadden ze verkeerd erin gedaan... en hoekje was er vanaf en kon hij geweldig boos worden, blijkbaar. Zo vertelde hij het, ondanks zijn dementie. Ik ben heel gelukkig als... Nou, ik zou bijna zeggen, ja, u hebt geen briefje bij u, hè? Laten wij dat eens met elkaar doen. Ik ben heel gelukkig als. Ik zou bijna zeggen, laten we eventjes... Ja, smoesen met de buurman, buurvrouw, dat is even lastig, maar u snapt wat ik wil, hè? Denk eens even over na. Wat zou je hier invullen? Misschien... En dan praat ik ook een klein beetje voor mezelf, hoor. Ik ben heel gelukkig als... Ja, ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Dat vind ik net zo een vraag als... Joh, wat wil je voor je verjaardag hebben? Tja, wat hebben we al niet, hè? Als je gezond mag zijn, als je je werk hebt, als het in je gezin als... Nou, vul alles maar in, hè, hoe je eigen persoonlijke levensomstandigheden zijn. We zitten niet met dat water zoals in Maastricht en Roermond en in Duitsland, hè. De ramp die zich daar voltrekt. Nou ja, als ik dan toch iets mag invullen, zegt er misschien iemand. We staan op punt straks met vakantie. Ja, als die vakantie een beetje goed mag lopen. Als de sfeer met de kinderen goed is en het weer zit ook niet tegen, dan ben ik best gelukkig. Stel dat ik het nou aan iemand zou vragen met grootse plannen. Ja, we hopen een huis te vinden, maar die markt is wat slecht. Of ik zit juist met het dilemma van het bedrijf heeft gesaneerd en door de corona nou die cijfers weer stijgen, vraag ik me af of we een doorstart kunnen maken. Als ik nou wat meer zekerheid had, zou ik gelukkig zijn. Of misschien wel iemand, hè, waar de naam afgekondigd is, ben je ziek? Ja, als die bloedwaarden nou goed zijn, tja. Zo kun je dus allemaal wat invullen, hè? En misschien als we er wat langer over praten, dan komt er zo gaandeweg bij deze en gene wat boven. U hebt dat allemaal keurig opgeschreven en jij hebt dat opgeschreven en thuis hebben we dat ook opgeschreven. En nou in ik even al die papiertjes. Staat het er bij een van u bij? Ik ben echt gelukkig als mijn zonden vergeven zijn. Want dat zegt David. Welzalig is hij. Mijn diepste geluk. Ik ben echt tot mijn bestemming gekomen. Ik ben echt. Ja, ik vind zo. Ja, ik weet eigenlijk geen synoniemen ervan. Hè? Welzalig, gelukkig. Hè, tot in mijn diepste. Dan. Het is goed. Als mijn zonden vergeven zijn. Voel u even. Ja, hoe wij gewoon denken, waar we mee bezig zijn. Misschien bent u vanmorgen wel naar de kerk gekomen. Ja, ik mag vanmorgen weer, ondanks de coronamaatregelen. Vanmiddag of morgen, volgende week moet ik weer thuis zitten. Nou, prachtig. En nu is het dat David als het ware tegen ons zegt, zing dit maar mee. Want kijk, daar begint de psalm mee. Het is een onderwijzing. Dus David, die wil ons als het ware iets leren. David, die heeft hier zelf ervaring mee. Ik gaf al aan, hè, wanneer heeft hij deze psalm geschreven? We weten dat niet precies, hij heeft het er ook niet boven gezet. Maar we denken ongeveer gelijktijdig met psalm 51. Nou, de aanleiding van psalm 51 is een hele trieste. Je moet het je eens voorstellen als zoiets in de gemeente zou gebeuren. Je staat gelijk onder de tucht en. Ja, verschrikkelijk, je komt met gevangenis. Overspel. Vervolgens iemand laten doden. De schuld op een ander schuiven en gewiekst je weggaan. En dan nog net doen alsof er niks gebeurd is. Gewoon koning zijn en de draad weer oppakken. Ja, het is dat Nathan komt. En je kunt zeggen, dat is een geweldige schrik voor hem. En dat is het ook. Maar het is wel een heilzame schrik. Als Nathan dat even zo wat inleidt, hè, dat verhaal met die arme man en die rijke man, we kennen dat, die geschiedenis allemaal wel. En David die wordt erin meegenomen en hij voelt de boosheid in zich opkomen, die man moet gedood worden. Kind des doods, jij bent die man. En dan kunnen er eigenlijk twee reacties optreden. En ik zeg dat even bewust, er kunnen er twee reacties optreden. Buigen. Of, ja, we zeggen het wel eens cru, hè, barsten. Maar je mag dat ook verzamelen als niet buigen. Kijk, je hebt verschillende andere koningen, hè? Koning Asa onder andere, die wordt ook vermaand door de profeet, die laat de profeet doden. Ja, dat is ook een route. Dat je als het ware in woede ontsteekt, wie denk je dat je bent, Nathan? Ik ben wel de koning hier, hoor. En ik heb het hier voor het zeggen, je speelt met je leven weg met die man. Had hij niet gebogen. Maar je kunt dat ook doen als u vanmorgen aangewezen wordt. Ja, u haalt uw schouders wat op, u slikt een keer en u gaat weer over tot de orde van de dag. Dat is ook hetzelfde. Dat is dan wel niet op een ruwe wijze, maar eigenlijk op een sympathieke wijze het woord aan je voorbij laten gaan. Buigen of niet buigen. En David buigt. Wees mij zondaar genadig. Ik heb tegen u, tegen God, overtreden. Ben van het heilspoor afgegaan. En David, die voelt als het ware de dreiging boven zijn hoofd. Weet je wat er straks kan gebeuren? De Heilige Geest die mijn hart nu nog vervult, die mij woorden van psalmen in de mond legt, die zal straks van mij weggaan. Die trekt de deur achter mij dicht. En dan zal het met mij net zo gaan als met mijn voorganger, met Saul. Waar Gods geest wegging en een boze geest hem in beslag nam. Wees mij zondaar genadig. En dan krijgt Nathan, die mag van Gods wegen die woorden tegen hem uitspreken. Uw zonden zijn vergeven. Ik laat het even rusten vanmorgen dat zo vlug en zo rap gaat. Want zo gaat dat blijkbaar. Direct. Uw zonden zijn u vergeven. Maar de gevolgen van de zonde, ja, die zullen helaas aan u blijven kleven. Tot in de volgende geslachten. Dus de gevolgen van de zonde, die wissen we zomaar niet uit. Maar de vergeving van de zonde, die voltrekt zich direct. En als David dat op zich laat inwerken, mijn zonden zijn vergeven. Ik die zo verkeerd ben geweest, ik die zo tegen God gezondigd heb, die daar een breuk geslagen heeft in het huwelijk van anderen, iemand vermoord heeft notabene, mijn zonde vergeven. En er is een pak van zijn hart. Ja, dat is misschien nog voorzichtig uitgedrukt. Er is als het ware weer vrede in zijn hart gekomen, ondanks de schaamte die hij heeft van alles wat hij teweeg gebracht heeft. Vrede, verzoening. Hij voelt zich op dat moment intens, ja, gelukkig. Hij ziet wel de ravage die hij aangericht heeft. Maar dat er weer vrede met God is, verzoening. En dat wil u ons laten nazeggen. En zeg nou niet vanmorgen, ja, dat David dat zingt, nou ja, dat kan ik me ergens nog wel voorstellen. Zo bond, zo cru, zo grof als hij het gedaan heeft. Maar ja, ik ben David niet, gelukkig ook niet. En op die wijze met de vrouw van een ander, het leven van de ander, toegeven aan je gericht, gelukkig niet, daar ben ik voor bewaard. Gemeente, parkeert die psalm niet op deze wijze. Want dan zegt David tegen ons, let wel, het is een onderwijzing. Hij wil daarmee zeggen, gemeente van Bruchem, ja, ook gemeente van Bruchem, zing die psalm toch maar mee. Ook al is je leven in sommige opzichten niet te vergelijken met dat van mij, zing het toch maar mee. Want hij zegt in psalm 51, als hij even voor de spiegel staat, u kent die psalm, anders zou ik zeggen, lees hem vanmiddag eens aan tafel, psalm 51. Dan kijkt hij zo naar zichzelf. Ja, ik ben toch een schuldenaar voor God, hè? Mijn leven is toch vuil, vies en zondig. Ja, door dat grove, door Bathsheba, door Uria, die zonde. Nee, zegt David, haal die twee zonden er maar als het ware even uit. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn hele leven, ik kan niet voor hem bestaan als hij werkelijk zou doen nadat ik verdiend heb. En dat is wat David ons als het ware in de mond wil leggen. Zing het maar mee. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat vind ik ergens het mooie met een psalm. Het probeert ons als het ware mee te lokken, mee te krijgen. Ja, u hebt het net meegezongen, want ik heb die psalm opgegeven. Misschien had u het psalmboekje zelfs niet nodig. Ja, dat is geheugen, hè? Dat versje heb je toen nog geleerd op de zondagsschool. Op de club, hè? Op school, op de basisschool. Nee, David die wil als het ware dat we dit gaan meezingen, erover nadenkend. Als dat het hoogste geluk is, om dat te verkrijgen. Hij wil dat als het ware onder ons, dat dat een levende werkelijkheid is, dat onze zonden vergeven zijn. Het is een wat indirecte wijze van spreken. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Je kunt heel iets direct zeggen. Joh, ruim je rommel eens even op. Dat is direct, hè? Maar ik kan ook iets bij wijze van spreken. Als even die jongens. Nou ja, die heeft toch wat troep achtergelaten. En je zegt het heel indirect. Ik hou niet zo van rommel in de kamer. Hoop ik dat hij dat hoort natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ik heb rommel gemaakt. Dat is indirect, hè? Nou, dat is eigenlijk wat David hier doet. Hij zegt niet, u bent een zondaar. Maar u bent gelukkig, ten diepste gelukkig, als uw zonden vergeven zijn. En dat veronderstelt, u bent een zondaar. Voel u als het ware die lijn? De catechismes doen precies hetzelfde. Wat is zondag 1 van de Heidelberg catechismes? Niet, u zit in verdriet, u heeft grote zorg. Nee, wat is uw enige troost? En wanneer heb je troost nodig? Bij verdriet en bij zorg en bij moeite, dan heb je troost nodig. En dat is wat David hier dus naar ons toe ook doet. We zijn zondaren, maar dat spreekt hij als het ware zelfs niet uit. Maar door dat te belijden, je bent echt gelukkig als je zonden vergeven zijn. Hij zegt hier eigenlijk tegen ons, er is niets groters dan dat. Nou, ik gaf u net even de aanleiding van deze preek door. Als mijn vriend zo kennen van de vorige gesprekken, was nog wel eens geïnteresseerd in elektrische auto's en hobby's had hij iets met boten. Beide onderwerpen waar ik overigens niks mee heb, maar dat terzijde. Kwam helemaal niet te sprake. Dat je als het ware bemerkt, alle gewone dingen van het leven, ja, die vervlakte. En natuurlijk, die zijn best belangrijk hoor. Als je laatste schoolweek hebt, als je zorg op het werk hebt, dan gaan de, nou ja, hoe zal dat gaan straks met corona? Ja, als je een stukje, ja, vreugde ook in het gezinsleven, huwelijksjubileum, een geboorte. Ja, dat zijn allemaal redenen, mag je mee bezig zijn, daar mag je voor danken. Maar als je zonden vergeven zijn. En David die wil dat ons onder de aandacht brengen. Er is niets groter dan dat. Maar weet u wat dat ook betekent? En dat vind ik altijd de lastige, de keerzijde van de boodschap. Er is niets groters, heerlijkers, rijkers, als je zonden vergeven zijn. Maar er is ook niets ernstigers, niets nadeligers, als je zonden niet vergeven zijn. Voelt u? Dat is altijd het spanningsveld van de rijkdom van het evangelie. Dat het altijd zo'n geweldige keerzijde heeft, zo'n dramatische keerzijde. En David, laat ik het zo zeggen, door zijn persoonlijke ervaring, die wil niet dat we dat laatste zullen zeggen. Dat we er met dat laatste ervaring hebben. Maar juist dat we de vreugde in vinden, het is weer goed, de zonden zijn vergeven. Misschien een hele vreemde vraag. Maar wat is zonde? Dan is het een uur of thuis, hè? Als u eens even voor uzelf zou moeten zeggen, wat is zonde? Er zullen verschillende van ons, even als eerste reactie, en dat zou ook mijn reactie zijn. Nou ja, ik heb pas, ja, het was nota bene nog met een preekbeurt ook. Toen kreeg ik zo'n envelop thuis. Van justitieel incassobureau. €47. Ik had blijkbaar 6 kilometer te hard gereden. En dan corrigeren ze dan nog. Nou, dan blijft het een paar kilometers te hard. En €47. Dat is een overtreding, hè? Een verkeersovertreding. Nou, dat zegt David ook. Wat is zonde? Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven. Van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Dus wat is zonde? Nou ja, iets verkeerds doen, hè? Je niet helemaal aan de regel, de verkeersregel, vergelijk ik het dan maar mee. Met de geboden die de Heere onze God gegeven heeft. U zult geen vals getuigenis spreken. Ja, ik heb toch iets gezegd wat niet klopte. Eert uw vader en uw moeder en toch heb ik iets. Nou, vul maar in, hè. Ik heb die geboden overtreden. Hoeveel boete staat erop? Nou ja, je zegt net dat voorbeeld, 47 euro. Zo beleven wij vaak de zonde. Hoe? Wie zonder zonde is, laat hij de eerste steen werpen. U kent die geschiedenis wel, dan is er niemand die dat doet. Ze gaan allemaal weg. En dat zal denk ik onder ons ook zo zijn. Zo ervaren wij ook zonde. Maar dat die boete zo hoog is, dat er zelfs iemand met een hoofdletter aan het kruis voor moest sterven. Ja, dat maakt zonde wel tot een gewicht. En daarom zegt David het ook, hè. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Dat is echt zo'n woord dat je alleen maar in de kerk hoort, denk ik. En daarbuiten eigenlijk niet gebruikt. Maar dat is een woord wat als het ware weergeeft, het ligt scheef tussen ons en God. We hebben tegen een heilige Heere gezondigd. We hebben zijn naam te grabbel gegooid. We zijn in opstand gekomen. En wat er van terecht gekomen is, ik zou bijna zeggen, kijk maar in het wereldgebeuren, ver weg en dichtbij. Dat zijn de gevolgen van de zonde. De dood die de wereld ingekomen is, is een schone schepping die de Heere gemaakt heeft. Dat is het gevolg ervan. Dus wat is zonde? Tuurlijk, ik doe wel eens wat verkeerd. Ik heb mijn mond niet altijd in toom. Ik spreek soms wel eens iets bezijde de waarheid, hè, zoals we het dan zeggen. Ja, dat is het ook allemaal. Maar het is uiteindelijk dat we tegen een heilige Heere ons hebben vergrepen. Onze ongerechtigheid. En dan zegt David in de psalm, welzalig is hij van wie de overtreding vergeven is, van wie de zonde bedekt is. Ik vind dat zo'n mooi woord, hè? Zonde bedekt. Misschien een vreemd beeld waar ik aan moest denken met het maken van deze preek afgelopen week. Ik werk in het verpleeghuis, zei ik u. En het gangetje waar ik mijn kantoor heb en de collega's ook hun werkruimtes hebben en het maatschappelijk werk zit en de medische administratie en de andere administratie. Met elkaar hebben we een zogenaamde afdelingspot. Dat is een financieel kistje waar ja, jubilea, verjaardagen enzovoort uitbetaald worden. Als er iemand jarig is, dan moet iets gekocht worden, gaat het uit de afdelingspot. Dus aan het begin van het jaar, want je moet die pot zelf vullen, ja, dan moet je er allemaal 12,50 in storten. 12,50. En wat doet dan de medische secretaresse? Die maakt een lijstje met alle namen. Pieter, Karin, Ella enzovoort, vul maar in. En wat staat erachter? 12,50. En op een gegeven moment krijg je een keer een mailtje. Jo, jij moet je bijdrage nog leveren. Oh ja, tuurlijk. Nou, loop je er gauw even naartoe. Tegenwoordig hebben weinig mensen meer geld bij zich. Nou, moet je even 12,50. En dan zet ze een kruis door het bedrag. Dat is het. Dat is het. Van wie de zonde bedekt is. Als wij straks en met eerbied gesproken voor God zullen staan, ja, dan zoekt hij als het ware onze naam op. En welk bedrag staat er dan achter? Ja, wat stond daar? Er staat een kruis erheen. Ik kan het eigenlijk niet meer zo goed lezen. Nou, dat is nou net waar het om gaat. De zonden die bedekt is. Het oorspronkelijke bedrag wat eronder staat, ja, ik kan het niet zo goed meer lezen. Dan moet ik het een beetje schuin. Nee, ik kan het niet meer zien. Er staat een kruis erheen. Het kruis. En dat betekent dat die zonde betaald is. Dat die schuld die open stond, die bijdrage die geleverd moest worden, die is voldaan. Heb ik die dan voldaan? Ja, die 12,50 wel. Maar die schuld dan? Bloedschulden, zegt David, die alleen die schuld is zo groot, die is niet meer in dollars of euro's uit te drukken, maar die kan slechts met bloed voldaan worden. Ja, niet mezelf. Maar Jezus Christus, die aan het kruis gehangen heeft, heeft met zijn bloed de schuld betaald. En daar zingt David van. En hij wil ons als het ware nogmaals meenemen. Zing het maar mee, hè. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Hoe gaat dit nou praktisch? We leven in 2021. David en al degenen die de psalm geleerd heeft, die zijn er niet meer. En wij als christelijke gemeente vandaag, ja, staan weer stil bij zo'n psalm die David toentertijd ons heeft voorgehouden. Hoe weet je als het ware, hoe gaat dat, dat onze schuld, onze zonde vergeven wordt? En wat heel mooi is van deze psalm, hij geeft daar ook het antwoord op. En eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig. Belijden. Erkennen. De schuld voor de Heere neerleggen. En hij weet dat ook uit ervaring. En dat wil hij ons als het ware meegeven. Doe nou niet zo dom als dat ik gedaan heb. Want zegt hij dan, en lees maar met mij mee. Vers 3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg. Onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in zomerse droogte. Het gaat er mij niet om dat we al deze beelden ontrafelen, hoor. Maar we hebben er allemaal nu wel een indruk van, hè? Als je je zonden voor jezelf houdt. Kijk, David, je kunt het zo voorstellen. Batseba, die volgende morgen, joh, ga jij naar huis. Ik stuur wel even een knecht met je mee. Even de achteruitgang van het paleis, anders zien anderen het, weg jij. Zo probeert hij dat, hè? En Joab, later, die zal ook wel zwijgen. Die vertelt dat niet met Uria. En zo probeert hij eigenlijk het gewone leven op te pakken. David die weer naar de tabernakel gaat. David die zijn harp weer eens pakt. David die recht spreekt. David die koning is zoals die normaal koning was. Zouden mensen het gemerkt hebben? Merken wij het van elkaar? Nou, misschien mag ik toch één voorbeeld noemen. Hè? Je ziet wel eens die cijfers als het gaat over internetverslaving. Heel simpel, pornografie. Als ik die cijfers zo lees, ja, dan schrikken we er met elkaar van. Maar als ik dat toepas nu vanmorgen op ons, ook degene die meekijken nu thuis, dan gaat dat ons dus ook niet voorbij. Ja, maar niemand weet het gelukkig, hè? Ik zit hier gewoon in de kerk, ik zit gewoon thuis op de bank en ik kijk naar deze dienst, ik leef mee met deze dienst. Ik pak gewoon de draad op, ik ga 's morgen weer naar school of naar mijn werk of naar vul maar in, hè. Dan spelen we met vuur. Want dat deed David ook. Hij waste als het ware zijn handen in onschuld, was weer koning zoals hij voorheen koning was. En zijn omstanders die merkten er bijna, of misschien helemaal niks van. Maar hij had er wel zwaar onder te lijden. Want dat zien we hier bij hem, hè? Ik zei niks, ik hield mijn mond, ging over tot de orde van de dag. Maar mijn beenderen teren weg. En diep in zijn hart is daar dat stemmetje. David, je doet verkeerd. David, ga zo niet door. Ja, maar niemand weet het. En hij gaat toch door, hè? Ben niet gepakt. En hij gaat verder. Voel u? Hij houdt zijn zonde voor zich, zijn jammerklacht is tegen hem, Gods hand drukt op hem. Ergens, ja, is dat nog een zegen als dat zo is, hè? Stel dat je er helemaal geen last van hebt. Dat je dingen doet die door de beugel kunnen, die het daglicht niet kunnen verdragen, waar het maar goed is dat je man of je vrouw er niet vanaf weet, of je collega's op het werk, en je gaat daar gewoon rustig in door. Nogmaals, het is levensgevaarlijk. Want dan wordt die schuld niet verzoend. Dan staat daar gewoon een bedrag open. Een geweldig hoog bedrag. We hebben tegen een heilige God gezondigd. We hebben de ellende in deze wereld over ons afgeroepen. En die schuld die staat er nog. Dus doe niet de weg die David aanvankelijk opging, maar beleid de schuld. En dat doet hij ook. Want dan lezen we verder. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. Ja, dat is eigenlijk het advies dat ik u mee mag geven, dat we elkaar mee mogen geven. Belijd het voor de Heere. En kijk op welke wijze. Ja, kijk, je hebt christelijke gemeenten, hè, waar ze in de liturgie een soort schuldbelijdenis hebben. Ja, kan. Maar daar zit eigenlijk weer precies hetzelfde risico bij als dat wij hebben in onze liturgie. Je kunt alles doen omdat je het gewoon gewend bent zonder na te denken. En dat wil de psalm niet. Dat wil de Heer niet. Het juist dat het in het bewuste gaat. Als we straks onze handen vouwen. Heere, neem het verkeerde van ons weg. Dat het niet een loze zin is omdat we die altijd uitspreken in het gebed. Nee, dat het heel bewust is. Als je vanavond naar bed gaat, hè, misschien de kinderen. Hoe is dat ook weer? Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Het boze dat ik heb gedaan, Heere, zie je toch niet aan? En hoewel mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Als je dat nou echt meent. Nou, dat is het. Mijn overtreding beleid ik voor de Heere. Dat mogen wij vanmorgen ook doen. En eigenlijk heel bijzonder. Vers 3. Ik zei, ik zal mijn overtreding belijden voor de Heere. Het klinkt bijna, nou dat neem ik mezelf voor. En hij doet het ook. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. In één zin. Zullen we ook straks zingen? Dat in één zin. Maar gij vergaaft mij de ongerechtigheid. Dat is ergens wonderlijk. Dat de Heere, ja, misschien is dat niet goed uitgedrukt, maar zo makkelijk vergeeft. Ja, makkelijk is niet het goede woord, want er is een immense prijs voor betaald. Zijn eigen zoon die aan het kruis gehangen heeft vanwege onze schuld. Hè? Maar waar we onze schuld belijden, dan wordt het door hem vergeven. Een tollenaar, hè, die in het hoekje van de tempel staat, wees mij de zondaar genadig. En dan gaat er gelijk achter, en de Heer Jezus vertelt die gelijkenis zo, en hij ging heen gerechtvaardigd. Of als de moordenaar aan het kruis het zegt, denk alsjeblieft aan mij. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Direct, hè? De zin is nog niet uitgesproken door de moordenaar. Of Jezus die vergeeft de man. Als we iets over het karakter, over de aard van de Heere God willen zien, dan is dat deze psalm. Maar u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde, door die voor de Heere te belijden. Weet, ik begon mijn preek, hè, met zo'n voorbeeld uit het verpleeghuis. Misschien mag ik de preek afsluiten met een voorbeeld van de catechese. En dat is niet van mezelf, dat haal ik uit een boekje van dominee Troost. Dominee Troost, die een boekje, ik meen dat het heet Met vallen en opstaan. U kunt dat zelf nog eens nalezen. Maar die was met de jonge lui van de gemeente, zo pakweg 15. Het praat natuurlijk over jaren terug, hè, toen je nog een schoolbord had en niet zo'n smartbord enzovoorts. Dus hij zat er in zo'n bovenlokaaltje in een van de gemeentes die hij diende. Met de catechesegroep, 15 man. En hij stelde zo de vraag aan de jongelui. Wat zou je de Heer Jezus vragen als hij nu terug zou komen en hier in ons midden zou staan? En dan roept er gelijk zo eentje, dan vraag ik een handtekening. Nee, zegt dominee Troost. Even serieus, wat zou je hem vragen? Ik begin hier links en ik ga zo even de rij door en ik schrijf alle antwoorden die jullie geven achter me op het bord. Nou, links, wat zou jij vragen? Moet je natuurlijk even nadenken, wat zou de Heer Jezus vragen? Nou, zegt hij, mijn zus, oudere zus, die is 3 jaar geleden overleden aan kanker. Waarom moest dat gebeuren? Waarom moest mijn zus overlijden? Dat schrijft hij dan op. De tweede, wat zou jij vragen? Nou, ik zou best wel eens willen weten, bij welke kerk zou de Heer Jezus zich aansluiten? Bij welke kerk zou u... Nou, volgende. Waarom is er zoveel leed in de wereld? Waarom laat u dat toe? U bent toch liefde? Waarom is er zoveel leed? En die gaat zo die rij door, hè? Allemaal komen er dat soort opmerkingen. En dan komt hij bij de laatste, er is nog een klein stukje op het bord, is als het ware nog open. En dan vraagt hij aan dat meisje, wat zou jij vragen aan de Heer Jezus? En ze denkt even na, ik zou vragen of hij mijn zonde wil vergeven. En dan schrijft dominee Troost, toen werd het plotseling heel stil in de groep. Want toen beseften ze allemaal, dit is een andere vraag. Al die eerdere vragen, daar zit iets in van nieuwsgierigheid. Dat zou ik wel eens willen weten. Hoe zit het geheim achter deze wereld? Maar dit meisje had een persoonlijke vraag. Dat hij mijn zonde wil vergeven. En dan mogen we vanmorgen met David zeggen, ja, dat wil hij. En hoe wil hij dat? Nou, zoals de psalmdichter het ook beleidt. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En wat staat er dan? Gij naamt die gunstig weg. Kijk, dan zijn onze zonden vergeven. Amen. Laten we dat ook zingen met elkaar. Dat is dus Psalm 32, maar nu het derde vers, Psalm 32. Het derde vers, dies zal tot u een ieder van de vromen in vindens tijd met ootmoed smekend komen. Een zee van ramp moog met haar golven slaan. Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. Dat is het derde vers van Psalm 32. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God en Vader in de hemel, aan het einde van deze dienst mogen we tot u komen in het gebed. Om u dank te zeggen voor al het goede dat u ons gegeven hebt. Waarin koning David ons het grootste geluk heeft voorgehouden. Niet onze gezondheid, de voorspoed in het leven, hoe het gaat in onze werkkring of huwelijk of... ja, hoe belangrijk al die zaken ook kunnen zijn en die we ook in het gebed voor u neer mogen leggen en waar ook dankbaarheid voor mag zijn als het goed gaat en als u ons levensjaren en huwelijksjaren geeft, dan past ook dankbaarheid en dat mogen we ook vanmorgen belijden. Maar als de zonden vergeven zijn, Heer, met alle eerbied, misschien stond onze pet er zelfs niet naar en was het een thema dat ons nauwelijks bezig hield. Maar dan mogen we als christelijke gemeente rondom een geopend woord samenkomen om te luisteren naar wat koning David ons voorhield. Zeg het maar na, spreek het maar na, zing het maar mee. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg, Heer, wat is het onbegrijpelijk. U doet dat. U neemt de schuld weg wanneer we onze zonde belijden, welke zonde dan ook, van welke aard, van welke grootte. Heer, dat we ons niet blijven verzetten tegen dit woord, maar ons overgeven. Dat we niet toegeven aan verleiding, aan de macht van de duisternis, de macht van de verslaving, welke zonde het ook is, en we hebben allemaal onze kwetsbaarheden. Maar dat we er mogen strijden. De apostel zegt het ook, tot bloedens toe tegenstrijden. Heer, de boze die laat ons niet zomaar los. Vindt allerlei aanknopingspunten in ons hart en in ons leven, in ons denken, in ons doen en laten. Maar Heer, u is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Heer, werk dan door met uw geest ook in het midden van de gemeente. Die geest die overtuigt, die toch een heenwijzer is naar hem die het alles volbracht heeft. Als de zonde bedekt is omdat een ander de prijs betaald heeft, Heer. Als we zien wat wij soms over hebben voor de ander, dan geven we onze rijkdom. Maar hij die om onzentwil arm is geworden, om ons rijk te maken. De schuld uit te delgen, af te dekken, zodat we niet meer kunnen zien wat er gestaan heeft. En daarmee blijk geven dat de schuld betaald is. Heer, bewaar ervoor dat op die grote dag nog openstaande rekeningen zijn. Heer, dan mag het ons gebed zijn. Beproef ons, doorgrond ons. En als er een schadelijke weg in ons leven is, breng ons er op die goede weg, achter hem aan. Jezus Christus. Heer, naast de vergeving van zonden geeft u nog tal van andere goede dingen. En dan mogen we die dank uitspreken met Gijs en Jenny van Loon. 25 jaar. Aan elkaar verbonden. Dan past ook dankbaarheid. En dan tegelijkertijd om die psalm in de mond te nemen. Maar beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Heren, dat ze dat ervaren mogen. En in dat beleid op de toekomst ingaan. Zij en hun kinderen. Heren, mogen ook bidden. De dankbaarheid uitspreken met Jelle en Willeke van der Bogert. Geboorte van Lotte. Het zusje van Eva en Rens. Ja, Heer, als u de kinderzegen weer gegeven hebt. Misschien wel een geluksmoment als alles achter de rug is en de bevalling is een feit en we mogen onze dochter in onze armen houden. Heer, ook dat is een intens moment van geluk en dankbaarheid. En dat mag ook uitgesproken worden. Heer, men hoeft niet te meten met het geluk waar David het over heeft. En toch, ook dit kind mogen bij u opdragen. Dat het in Sion geboren is, opdat het uw zegen ook op de levensweg ontvangen. Wees met hen. Heer, ook als er zorg in het leven zijn. Mintje van ballen gooien. Ja, als de bloedwaarden goed zijn, dan tweede chemokuur. Het laat wel zien de kwetsbaarheid en de broosheid. Heer, als er als onze levensboom geschud wordt. Ja, dan brengt het ons juist dichter bij de kern van het leven. De vrede met u, de verzoening met u, welzaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Heren, zo maakt u uzelf bekend. Aan u ligt het niet en geeft als in dat vertrouwen mag leven. En alle die om haar heen staan. Heren, zo mogen we bidden voor het geheel van de gemeente. Zijn nu verschillende namen genoemd, maar ook van mensen waar geen namen van genoemd zijn. Toch een stil verdriet is een verborgen kruis. Of juist de eenzaamheid die misschien ook in deze tijd op parten kan spelen als kinderen, kleinkinderen op vakantie gaan en ja, zelf blijven thuis. Heren, we denken ook aan de jeugd van de gemeente, de laatste schoolweek. Ja, straks is de vakantie, een periode waar misschien naar uitgezien is en die vandaag de dag vragen oproept vanwege alle coronacijfers. Ja, dan bidden voor die leerkrachten, de leerlingen, alle die bij het onderwijs betrokken zijn. In het bijzonder ook de heer De Boer, die nu afscheid zal nemen, oud-directeur. Ja, het zaad dat hij gezaaid heeft, ook op de school. Als onderwijs om juist de kinderen in te scherpen. David deed toch ook een onderwijs om het ons mee te geven. En zo mag het ook via de scholen, maar ook alles wat er binnen de gemeente gebeurt, mag dat doorgegeven worden. Opdat we als het ware vertrouwd raken met uw woord. Leven met uw woord, dat het een richtsnoer voor ons bestaan is. Heren, wees nabij. Mogen de nood van deze wereld aan u opdragen. Tal van vluchtelingen, landen waarin ja, spanningen zijn, in Cuba, in Zuid-Soedan en tal van andere plaatsen. Afghanistan, Irak en ja, landen te over. Dan mogen we ons bevoorrecht weten dat we hier in een vrij land, een welvarend land mogen leven met zoveel voorzieningen. Maar ook dan hebben we het niet in de hand. Dat bewijzen wel de overstroming in België, Duitsland, Zuid-Limburg. Ook dat heeft inmiddels veel slachtoffers geëist. En de kracht van de natuur, wat maakt het ons kwetsbaar en laat het ons zien. We blijven broze, kleine mensen die tegen de macht en de krachten die de schepping gelegen zitten, niet opgewassen zijn. Maar het laat ook zien dat die harmonie, die het de tijden van de schepping was, totaal is verstoord. U die het heelal schiep, uw naam ter eer. Wat hebben wij ervan gemaakt? En wat zijn de gevolgen van de zonde immens groot? Heer, zo bidden voor de vrede, voor uw kerk, waar ze zich ook bevindt. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, de spanning ook in het Midden-Oosten die telkens weer fluctueert en dan weer oplaait en dan weer een klein beetje uitdooft. Heer, houdt uw volk in stand en ook dat ze het mogen ervaren, beleiden. Dat die rabbi uit Nazareth, dat de beloofde Messias is. Heer, dus we hebben u veel te vragen. Maar we mogen dat ook doen, omdat we weten bij u alle macht is. Omdat u het bent, die grote schepper die deze wereld leidt volgens uw plan. Mogen we dan zo onze kleine menselijke handen in uw vaderlijke hand leggen. Ziende dat het een doorboorde hand is. Waarin vrede en verzoening ligt opgesloten. Ga dan met ons mee deze zondag. Neem al het zondige van deze dienst ook weg. Vergeef al het verkeerde ook van ons leven. We mogen het voor u belijden. In stilte, maar ook vanavond, misschien als we de dag afsluiten. Het boze dat ik heb gedaan. Zie het Heere toch niet aan en hoewel mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil ons rein. Heere, breng ons vanmiddag vanavond weer bijeen rondom een geopend woord. Ga met ons mee, aanvaard de dank voor al uw zegening en hoor zo ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen Psalm 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. O Salem, roem, de Heer der Heren, wil uw God, o Sion, eren. Het zesde vers van Psalm 147. Ga dan heen in vrede hier in dit kerkgebouw. Verheft uw harten tot God ook thuis. En laten we bidden om Gods zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.